Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
In Amsterdam brak 10 jaar geleden een onderwereldoorlog uit om de macht in het cocaïnemilieu. De jongens van toen vormden de blauwdruk van de nieuwe generatie criminelen, zoals Ridwan Taghi. In de megazaak Marokkanen, die komende week begint, hoopt justitie ook de laatste hoofdrolspelers van die zaak lang op te sluiten. Daarover gaan we het hebben in deze nieuwe aflevering van de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en naast mij zitten zoals altijd misdaadverslaggevers Paul Vugts en Wouter Louwman. Oh, Wouter Louwmans. Nog een keer even heel hard dat iedereen het goed weet. Wouter, ik ga gelijk naar jou, want we hebben het over 10 jaar geleden. En volgens mij is er 1 datum die bij jullie allebei in het geheugen gegrift staat. Dat is 29 december 2012.
Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk het moment waarop een zeg maar nieuwe generatie criminelen zich met donderend geweld geraas eigenlijk in de publiciteit kwam. Er is toen de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt. Dat is een soort in de misdaadgeschiedenis. Wat er gebeurde was dat er in de staatsliedenbuurt hadden een aantal jongens een afspraak. En daar kwamen op een gegeven moment 2 auto's op hen afrijden. En die namen hen onder vuur met automatische geweren. En het heeft ook gewoon een soort iconisch beeld van de nieuwe generatie criminelen opgeleverd. Dat is een doorzeefde Range Rover met Franse kentekenplaten.
Ik kan me herinneren dat we ook heel erg schreven voor de eerste keer met automatische wapens. Dat er echt zo gemaaid werd.
Nou, op die manier, ja. Het is niet, bijvoorbeeld Sam Klepper is in 2000 ook met automatisch vuur vermoord. Maar zo, gewoon op een avond, midden in een gewone woonbuurt, zo roekeloos heen en weer schieten met Kalashnikovs. Een Audi die keihard kwam aan, razen met donderend geraas. Later is dat nagespeeld en zo, daar zijn we ook bij geweest. Ja. Ten behoeve van de rechtszaak. Dat is echt, dat slaat je schrikken jou om het hart. En moet je nagaan hoe het die avond is geweest. En ze wilden Benhoef A liquideren, een crimineel uit een van de 2 kampen die inmiddels ruzie hadden. Komen we zo op terug. Mm-hmm. Die kon vluchten, die sprong tussen de woonboot in het water. 2 mannen met wie hij gekomen was, jonge mannen, 21 en 28 jaar, die zijn letterlijk afgemaakt daar in de buurt op straat. En op de vlucht heeft 1 groepje daders op de 2 motoragenten geschoten, ook op de Haarlemmerweg. En ja. dat was ongekend. Het was niet de eerste liquidatie in deze reeks. Nee. Er was ook in april 2012 al in een waterpijpcafé in de Verwouwstraat in de Pijp een hele nare liquidatie geweest, waar andere mensen bij waren. Er was in een soort katalysator in het conflict was al geweest in oktober 2012 voor een hotel in Antwerpen, wat werd Najeb Boubou geliquideerd. Ook een Amsterdamse Marokkaan uit een van de 2 strijdende groepen. Maar dit extreme geweld.
Dit was echt de climax van de hele
avond.
Serie.
Ja, Wouter en ik hebben allebei een boek geschreven met waarop de voorkant die kapotgeschoten Range Rover staat. Omdat het een soort iconisch beeld werd.
Ja. Maar tot dan toe, het gaat over 2 groepen. Hè? Je zei net, daar kom ik zo op terug. Het gaat ook deze rechtszaak, die Marokkanen, gaat over 2 groeperingen die eigenlijk dat drugsmilieu beheersten. Of in ieder geval die heel erg ruzie hadden.
Het was eerst 1 groep. Je had Gwennette Marta, een in Curaçao geboren Amsterdammer, Antilliaanse Amsterdammer. Die was in de pijpen eerst met overvallen. En hij had een straatroofgroepje en zo. Ze waren heel goed in het overvallen van supermarkten. En dan gingen ze voor de barkie boksen. Een barkie is 100. En cashiers moeten die 100 apart in een kluisje stoppen of groter. Dat heet een barkie box. De box van de 100. En die groep was heel goed in dat meetrekken als ze een supermarkt overvielen. Later zijn ze in de kook gegaan. En zowel Wouter als ik hebben zo een beetje rond 2007. Toen alles om Willem Holleder en zo draaide. Hè, de Hollandse netwerken. Holleder, Holleder, Holleder. En zowel Wouter als ik kregen vanuit het milieu en vanuit opsporingsdiensten te horen. Wacht eens even jongens. Jullie hebben het steeds over Holleder. Mm-hmm. Maar er is iets heel nieuws. Er is een hele grote groep Amsterdamse Marokkanen die groot in de misdaad zitten. En nou ja, dat zijn we natuurlijk allebei gaan volgen. En 5 jaar later culmineert dan, die kookhandel wordt ook steeds groter. Het gaat om steeds grotere partijen. Die scheuring, die groep, die heeft uiteindelijk een conflict omdat er 225 kilo cocaïne verdwijnt uit de haven van Antwerpen. Nou, later bleek in beslag genomen, maar dat wisten ze toen niet. Toen is die groep in 2 partijen definitief gescheurd. En die partijen zijn elkaar
daar kwamen al die gewelds dingen, eigenlijk die geweldsdelicten uit die je net beschreef.
In het dossier Marokkanen. Dat heet niet Marokkanen. Het dossier, de strafzaak heet Marokkanen. Er staat op de voorkant van het dossier een foto van de Maracana. Het beroemde voetbalstadion in Rio de Janeiro, Brazilië.
Het zijn willekeurige woorden, hebben we eerder wel
eens
gesproken.
Ja, alleen in de wandeling noemt iedereen die zaak natuurlijk Marokkanen. Omdat het om Marokkaanse Amsterdammers gaat.
Ja.
En in die zaak is bijvoorbeeld vastgesteld dat dat hele conflict over en weer 16 veelal jonge twintigers criminelen het leven heeft gekost. Dat er nog 11 anderen op dodenlijsten stonden. En er zijn nog bij verschillende verdachten nog dodenlijstjes gevonden waar nog meer namen op stonden. Dat is de omvang van dit hele geheel. En gewoon vooral in Amsterdam, vaak op klaarlichte dag of in de vooravond, automatische wapens, dwars door woningen geschoten. Dat was de nieuwe generatie roekeloze en zeer gewelddadige criminelen.
En waarom 2012, 10 jaar geleden, waarom speelt die zaak nu pas in de rechtbank dan?
Nou ja, we hebben het hier ook al vaker besproken. De servers van Enetcom, die criminelen die gebruikten PGP-toestellen. Waarmee ze communiceerden. Die servers zijn in 2016 in beslag genomen. En daar is een hele reeks strafzaken uit voortgekomen. Waar ook liquidaties door zijn opgelost, et cetera, et cetera. Dat hebben we hier allemaal heel vaak besproken al. Maar en dit zijn eigenlijk nog de restanten van wat ze uit die server hebben weten te persen. We spraken iemand die noemde het een veegzaak.
Ja, dat is dus allemaal kleine dingen bij elkaar?
Nou ja, het zijn eigenlijk allemaal kleine deeldossiers die nu in een soort groot, alles overkoepelend dossier gevat zijn. Die deze groep, waarmee ze hopen deze groep achter de tralies te krijgen.
Je moet je voorstellen.
Het is een soort Marengo van 10 jaar geleden.
Ja, het is, in die zin lijkt het, kijk, ik zeg dat ook wel eens tegen Paul. In die zin, alles wat er vanaf 2012 tot medio 2016 in en rond Amsterdam rondom deze groep gebeurde. Dat is later nog veel groter gebeurd rondom de groep Ridwan Taghi.
Ja, gewoon een grotere schaal eigenlijk.
Nou ja, gewoon die zaak had meer impact. Maar het geweld was er echt niet minder om. Heel Nederland kan zich nog herinneren dat er bijvoorbeeld een afgehakt hoofd voor een shisha lounge lag. Of dat er per vergissing iemand werd doodgeschoten in de De Klerkstraat. Waarbij ook gewoon een tram doorzeefd werd met kogels.
Met een huisvader, Stefan Egermond, in de buurt van de redactie van het Parool notabene. Die is doodgeschoten omdat hij in een auto reed die leek op de auto van een van de hoofdrolspelers, Omar de Korf. Broertje van een van degenen die doodgeschoten was in de staatsliedenbuurt. En het idee is dat hij daarna wraakexpedities is gaan houden. En die is inmiddels tot levenslang veroordeeld. Je moet zien wat het anders is dan Marengo is. Dat in dit hele feitencomplex zijn aan allebei de kampen zijn rond concrete liquidaties en soms meerdere levensdelicten. Zijn er allerlei zaken al geweest waarin gasten echt veel straf hebben gekregen tot aan levenslang toe. En wat we met fakezaken bedoelen is, er is in januari uitspraak gedaan in een zaak waarin ze nog allerlei verdachten uit één kamp hebben vervolgd op grond van met name die PGP-berichten waar Wouter het over had. Heeft ook de hoofdverdachte Ilias K. Levenslang gekregen. En nu, Marokkanen draait om het andere kamp en is ook een fakezaak. En je kunt zeggen het draait om kleine zaakjes, maar het gaat wel om 8 voorbereidingen van 8 liquidaties. Alleen, dit zijn liquidaties die uiteindelijk allemaal niet zijn hebben plaatsgevonden. Dus dan worden ze vervolgd voor het voorbereiden daarvan. Dat is ook strafbaar.
Ja.
Of voor het pogen iemand op een scooter op te blazen. Die hebben het overleefd, die jongen en zijn broer. Het doelwit was Samir Z. En je ziet dat bijvoorbeeld degene over wie ik net had in de staatsliedenbuurt, die in het water is, die heeft kunnen vluchten en in het water is gesprongen tussen de woonboten, Benouf A, is hier nu een van de hoofdverdachten. En die wordt ervan, die is al veroordeeld voor een losse liquidatie, namelijk die in Antwerpen, waar ik het net over heb, op Najeb Boubou, het aansturen daarvan. Die zit langdurig de celstraf uit. Die is bekend ook omdat hij zich heeft geprobeerd te laten bevrijden met een helikopter, met een heel gewelddadige bevrijdingsactie uit de gevangenis van Roermond. Maar het Openbaar Ministerie denkt, hij was toen met allerlei anderen echt druk bezig met andere voorbereidingen voor liquidaties. En dat zit allemaal in die berichten. En daar gaat deze zaak over. Dus niet klein, het gaat wel om 7, 8 levensdelicten. Alleen het verschil is
veel verdachten ook.
Ja, het zijn 9 verdachten uit mijn hoofd. Ja. En het gaat ongeveer 9 dagen duren als ze de planning halen van nu tot medio oktober.
Mag ik een vraag stellen aan Paul? Want dat heb ik eigenlijk nooit aan jou gevraagd. Wist jij wie Benhoef A was, had jij wel eens van hem gehoord op 29 december 2012? Want ik namelijk niet. Ik wist echt helemaal niks over
de. Maar kennen jullie wel een van die andere jongens die daar toen bij betrokken was?
Als ik het eerlijk antwoord moet geven, want nee, had ik er nooit van gehoord. Wel had ik van Gwyneth de Marta een keer een groot portret geschreven. Eerst wat kleiner in het Parool, want het Parool past vaak niet zoveel in. En toen een heel groot in een kwartaal magazine.
Je moet online lezen, je weet toch?
Ja, ja, maar nee. Online is niet alleen maar doorschrijven, hè, Corrie? Dat zal ik je nog wel een keer uitleggen.
Nee, maar in die zin.
Corrie is ook chef online voor ons. Maar nee, wil ik even afmaken nog. In een kwartaal blad, een misdaadmagazine, een soort hard gras voor voetbal. Dus mooi geschreven, lange verhalen over voetbal. Had je ook Koud Bloed, naar In Cold Blood. En daar heb ik toen een portret van Gwyneth Marta gemaakt. 5000 woorden, waarin ik zijn carrière beschreef. Maar toen maken van dat verhaal heeft me pas inzicht gegeven in echte persoon Marta. En wie er om hem heen hing. Benhoef A had volgens mij nog niemand van gehoord voor die aanslag in de staatsledenbuurt was. Kijk, we hebben wel soms mensen om ons heen die achteraf doen alsof ze alles al jaren wisten, maar meestal is het niet waar.
Maar dat is, zie je wat er dus daar gebeurde. Dus in 2012 heb je dus een mega aanslag waarbij twee jonge jongens worden geliquideerd, echt, op, echt afgemaakt.
En op die motoragenten geschoten werd.
Ja.
Heftig.
En eigenlijk, waar de persoon waar het om draait, hè, centrale figuur in dat hele conflict. Niemand weet eigenlijk wie dat is.
Ja.
En dat, als je dat dus gewoon weer extrapoleert naar 2015, 2016. Dan komt er op een gegeven moment ene Redouan Taghi op. Ja. En eigenlijk weet niemand ook wie dat is. Snap je? Dus je ziet daar dus gewoon dat het zomaar kan zijn. Dat een onbekend iemand blijkt opeens een hele belangrijke rol.
Precies, terwijl, terwijl die onbekende iemand dan toch al een heel netwerk heeft. En overal macht heeft.
Zeker.
En wij hebben natuurlijk onze ogen en oren ook wel op straat. Je hebt in de periferie hoor je van alles. Maar ik hoorde echt zo die naam op. En ik dacht, wie is dat? Ben? Ging het Ben? Ja. Ik dacht, wie is dat, joh?
En je moet niet vergissen dat veel grotere cocaïneorganisaties buiten beeld blijven tot ze extreem geweld gaan plegen. En dan komt er natuurlijk vol rechercheonderzoek. Dan komt het bij ons ook binnen. Dan komen mensen van de straat die ons gaan benaderen, die kwaad zijn om wat er gebeurd is, of bang zijn dat ze zelf gevaar lopen. Dan komt er een boel informatie los. Maar als er in de onderwereld, als echt niemand er belang bij heeft om mensen in de picture te zetten, omdat het geld binnenstroomt van de coke, dan horen wij vaak die namen niet. Dan is er een incident nodig voordat losgewoeld wordt.
Ja. Bij mij heeft dit ervoor gezorgd, en ik denk ook bij Paul, dat ik me echt ging afvragen, wie zijn deze jongens? Waarom doen ze dit? En hoe zit dit? En dat heeft bij mij zeg maar altijd. Inmiddels zijn we, je zei het net zelf, zijn we 10 jaar verder. Paul heeft er een boek over geschreven. Ik heb er samen met Marijn Schrijver 2 boeken over geschreven. En het is inmiddels misdaadgeschiedenis. Maar destijds was het wel echt een soort. En wij hadden, volgens mij heeft Paul dat ook gehad. Is dat mensen ons ook echt een beetje zo aankijken van, joh, ga je hierover schrijven? Dat zijn een stel Marokkaantjes die elkaar overhoop schieten. Holleder.
Nee, voor ze elkaar overhoop schieten. Ik ging vanaf 2007 voor het Parool, 2008, naar allerlei rechtszaken met ineens overvallen. Hele stommiteiten. Maar je zag dat heel jonge jongens, in plaats van de geleidelijke carrière, zoals met de Holleders van deze wereld, ja. Min Kok, nou, noem al die gasten maar, Stanley Hillis, zag je deze jongens, die deden de ene dag een stomme winkeldiefstal of een straatroof. En de volgende dag ineens waren ze op een juwelier aan het schieten. En weer terug. Weer naar een straatroof. En die kwamen. En daar ging ik veel ook over schrijven. Maar ook bij het Parool was in het begin. Je had sommige chefsachtige figuren. Die zeiden, ja, moet je nou weer naar zo'n Marokkaanzaak? Ik zei, ja, ik hoor dat dit belangrijk is. En ik ga dit volgen. En
ja, dus maar tegen, dat is de lezer heeft natuurlijk eerst nog helemaal niet door dat er een soort groter verhaal achter zit. Nee, maar dat zijn de incidenten. Dat duurt natuurlijk even voordat je
daar alleen, achter bent. Ik weet natuurlijk ook van tevoren niet waar ik aan begin. Maar als ik zowel uit het criminele milieu als op als de daartussenin te horen krijg, tot en met informeel uit het stadhuis, van jongens, er is hier een zeer explosieve jonge generatie aan het opgroeien. Mm-hmm. Jongens, Amsterdammers van Marokkaanse origine, wat Antillianen, Surinamers, autochtone Nederlanders, die samen, de integratie ging uitstekend, die dan samen allerlei misdrijven pleegden. Waar later ook de top 600 bijvoorbeeld uit is gekomen, gaan we nu niet verder over uitweiden. Maar dan zie je het grotere geheel wel. En Wouter en ik waren in die zin wel voorbereid. Toen eenmaal dat die geweldseruptie kwam in 2012, toen waren wij al wel bezig met deze groepen Marokkanen. En daardoor konden we ook allebei allebei twee boeken Paul, erover schrijven.
Eer die ere toekomt. Paul was wel ietsje eerder dan ik. Want ik werkte destijds... Nee, dat is waar.
Ja, ik was in vaste dienst van
het
Parool.
Ja, ik werkte destijds bij de Nieuwe Revue. En toen dacht ik, ja, ik kom gewoon niet meer langs zij in die Holleder. En ik had ook zoiets, ja... Ik weet alles wel.
Dit is iets nieuws.
Nou ja, ik weet alles wel. En ook wat Paul net zegt, dat je ook gewoon echt hoorde... Ja, maar wat doen die gasten die nu op straat? Wie zijn dat dan? En wat doen ze dan?
Maar waarom waren die er dan niet nog 10 jaar eerder? Of zagen we het toen niet omdat ze toen geen ruzie hadden?
Nou, eigenlijk als je helemaal terug gaat kijken... Dan zie je, en dat zei Paul net ook wel treffend... Dan zie je zo rond 2000... Ik denk 2006, 2007... Zie je opeens een soort kanteling waarin... De laatste restanten van de Hollandse netwerken. En dan heb je het over de groepen rond Willem Holleder en zo. Dat er dan opeens een soort overstap gaande is tussen jonge, ambitieuze Amsterdammers. Die gewoon een aantal dingen anders doen. Die zijn veel transnationaler georiënteerd. Mm-hmm. Dus die zijn veel internationaler bezig al. Die stappen eigenlijk waar de... traditionele penose zich vooral in het verleden bezighield met hashhandel en later natuurlijk ook ecstasy en cocaïne. Maar deze jongens gingen eigenlijk vrij vlot vol in de coke.
Yeah.
En die gingen daar, die verdienden daardoor dus ook veel meer geld dan die criminelen daarvoor. Die werden, en dat hebben we hier ook al eens besproken, dat er gewoon jongens van midden 20 die echt multimiljonair werden met die handel in drugs. En toen het dus eenmaal allemaal... En dat heeft een aantal jaar is dat volgens mij goed gegaan. Maar dat is een beetje mijn analyse. En dan in 2012 dan zijn er allemaal interne problemen. En dan die,
zijn er niet gewoon een beetje te veel mensen die zich dan met die kerk bezighouden?
Kijk, als je iets weet van zo'n criminele groep is dat het altijd vroeg of laat een keer uit elkaar... Het wordt altijd een keer hommeles en het valt altijd een keer uit elkaar.
En andersom, wat grappig is, wij horen nu vanuit biasen geregeld dat belangrijke spelers uit de verschillende kampen die elkaar dus gewapende hand hebben belaagd en van wie allemaal vrienden zijn doodgeschoten door vrienden van de ander, nu in de bias min of meer vrede sluiten en zeggen... Waarom zijn we dit allemaal gaan doen? Weet je wel, dit had allemaal zoveel ellende kunnen schelen. Maar ja, ondertussen is het wel gebeurd. Ik noemde net de aantallen, 16 liquidaties, 11 plannen. En wat je zag ook, want nu is allemaal ondermijning is allemaal helemaal in. Die groep die uiteindelijk een van de twee kampen ging worden, die hadden gewoon een Eredivisie zaalvoetbalclub midden in de pijp. Die heel populair was. Onder straatjongens in de pijp. Nou, die was gewoon eigendom van criminelen. Mm-hmm. Daar stond ook een later doodgeschoten crimineel. Die stond daar wel eens in het veld. Het bestuur werd gedelegeerd aan een paar criminelen. Dus dat was een beetje hybride. Dus op straat werven. Zoals we het ook wel zien met sommige gangsterrap groepen nu en zo. Dat die eigenlijk ook via die gangsterrap, maar die ook coke doen, via die gangsterrap die jonge jongetjes werven. Nou, je zag hier die leeftijden. Die zakten eigenlijk met 10, 15 jaar naar beneden. Willem Holleder is 30 januari 2006 werd hij gearresteerd voor die afpersingszaak. En toen begon dus die zaak te lopen. En we schreven onze vingers blauw daarover, ook in het Parool. En ondertussen is dan op straat is die nieuwe generatie gekomen. En je zag de slimmere figuren uit de oude Hollandse netwerken. Die gingen weer connecten met deze jongens. Omdat iedereen opportunistisch is natuurlijk. En probeert zich weer opnieuw een positie te verwerven in de nieuwe werkelijkheid. En dat is natuurlijk vele malen interessanter. Kijk, ik heb ook altijd bij al die Holleder-zaken gezeten. Hoor. Ook tot en met recent. Tot in de hoge beroepen levenslang voor liquidaties. Naast elkaar. Maar ik heb wel altijd veel meer uiteindelijk interesse gehad in... Hoe komen die jonge jongetjes in zo'n zware criminaliteit? Zijn ze 23, 24, 25, zitten ze of in beton of in hout, zoals Wouter dat graag noemt. Ja. Dus of in de cel.
Ik weet niet wat dat betekent.
Of in de kist, ja. En dat cynisch, dat vind ik ook de grote opdracht voor de politiek. Als ik even mag memoreren. De politiek is pas wakker geworden. Eigenlijk echt wakker na de moord op Dirk Wiersum in september 2019. Tot die tijd... Diep beslapen in Den Haag. Terwijl we al dit vanaf 2006, 7, 8 waren wij hier vol mee bezig. We hebben allebei twee boeken over deze gasten geschreven. Er gebeurde eigenlijk wel in Amsterdam, hoor, want daar speelde het zich af. Den Haag had helemaal geen interesse.
De grap is ook dat je ook een kentering zag in de interesse ervoor. Dus ik weet ook nog dat we bij de eerste stukken... Maar in het begin was het dan wel nieuw. En als je er dan over doorschreef, dan... Gaat het nou weer hierover?
Mm-hmm.
En op een gegeven moment merkte je gewoon dat eigenlijk Nederland een beetje begon in te zien van hey, er is wel echt iets aan de hand. En nou, inmiddels is het zeg maar ook een televisieserie, televisieserie die erover gaat en dat soort dingen. Maar goed, dat was in het begin helemaal ook onder collega's, hè? Dus heel veel collega's die keken er ook een beetje. Dan, ik kan me nog heel goed herinneren.
Maar dat het te klein was?
Of nee, ze vonden het gewoon niet interessant. Nee, maar ik kan me herinneren dat er was een strafzaak. En dat zal 2013 geweest zijn. En dat was een strafzaak die draaide om Benova. In de Parnassusweg. En het is een oude gebouw. Het is nu gesloopt.
Een redelijk eenvoudige zaak was dat nog.
Ja, het was een betrekkelijk eenvoudige zaak. En op de gang... stonden
was
alle missen.
Was het na de 2012? Of
ja, was daarna. Was daarna. Hij was ook, die
we wisten dat hij was voor 2012.
Ja, Benova was ook opgepakt en die, die stond terecht. En aan de overkant, dus je had daar een gang met twee deuren tegenover elkaar. En aan de overkant van de zaak waar de zaak Benova diende, de zaak die draaide om de liquidatie van Willem Enstra. Mm-hmm. En dus in de gang stonden eigenlijk alle misdaadjournalisten van Nederland op dat moment. Dus Peter R. de Vries stond er, John van der Heuvel, iedereen die Harry Lens, alle misdaadverslaggevers van toen, die stonden daar. En ik zal nooit die zaken begonnen gelijk. En de deur van die Enstra-zaak die ging open. Iedereen liep naar binnen bij die Enstra-zaak. Ja. En Paul en ik liepen als enige liepen wij die andere zaak in. Ja. En dat schetst echt wel hoe het toen was. Dat mensen... Het was gewoon niet zo heel boeiend allemaal.
Ik weet nog wat hij aan had, Ben, toen. Ja, Ben, hoeveel dingen ze Ben.
Dat t-shirt met die doodskop.
Ja, een heel lelijk t-shirt. Vast heel duur. Met, het zag er echt niet uit. Maar dat was... Wij zagen voor het eerst die Ben, naar wie wij zo benieuwd waren.
Was hij toen ook heel jong? Of was hij al een van de...
Hij is nu 38, dus stel me terug.
Seniors.
Nee, maar het is... je zag daar... een charismatische jonge jongen zitten. Tenminste, dat zag ik,
Ja.
En gekleed in hippe kleding. En daar zat iemand waarvan je dacht, oké. Weet je wel? En net zoals dat je bijvoorbeeld bij zittingen van Gwyneth... zag je Gwyneth zitten. En daar zag je ook wel gewoon... dit is wel een soort buitencategorie verdachte.
Je ziet daar hoe ze gedragen tegenover de rechters. Benhoef was wel agressief tegen de tegen de officier, de aanklager. Maar niet zozeer tegen de rechters. En ik zal nooit vergeten hoe die zaak zich een beetje ontspon. Want ik weet nog niet of de voorzitter van de rechtbank deed alsof hij de wereld van Benhoef niet begreep. Of dat hij het echt niet begreep. Maar het ging erover, Benhoef leeft s'nachts. Benhoef wisselt steeds van telefoon. Heeft er altijd stukken 5, 6, 7. Die interactie was interessant. Maar je zag wel meteen waarom. Want Ben had buiten ook altijd aan elke vinger een mooie vrouw. En hij zat... hij was heel goed in sociaal contact en zo. Ja, niet alleen, het is niet alleen vanwege de slappe was, maar hij is in staat om innemend te zijn. Dat was Gwyneth Marta ook. Yeah. Ik geloof niet dat een van ons van Gwyneth Marta ooit een scheldkanonade over zich heen heeft gekregen. Die zijn slimmer dan dat. Snap je? En dat zag je bij Ben, zag je dat ook meteen.
Wat mij toen ook duidelijk werd bij die zitting was, ten eerste wat Paul net al ook even memoreerde, was de wereld waarin hij leefde. Dus op een gegeven moment vertelde hij een verhaal dat hij een vriend van hem een speedboot had geleend. En hij zegt tegen die rechter, ja, die vriend, ik had een speedboot gekocht en die vriend die had die speedboot geleend. Oh, ja, en was er iets doms mee gedaan. Die was gezonken, die speedboot. En toen zei die rechter, oh, een speedboot is toch wel een dure speedboot. Dat zou ik toch best wel vervelend vinden. En toen zei Benhoef, daar hoor je mij echt niet over schreeuwen hoor, over een speedboot. En dat zag je, ja, maar dat zag je dus, dat is, ik moest ook even glimlachen. Maar aan de andere kant zag je dus ook al gelijk dat over dat soort volumes geld, want zo'n speedboot, dat is een dikke boot, dat maakt niet uit.
Maar is hij bijvoorbeeld altijd ook in Amsterdam gebleven? Of ging hij bijvoorbeeld dan ook naar Marokko? Woonde hij daar deels?
Nou, bij hem zag je ook de transnationale. Dus hij zat dan weer in België, dan zo weer in Frankrijk, dan weer in Nederland, dan weer in Marokko. Dus...
Op verschillende plekken in Nederland ook. Hij had familie in Eindhoven. Ja. Daar zijn ook wel bewijsmiddelen uiteindelijk uit voortgekomen. Maar je zag dat hij ook veel connecte met... En vergis je niet, toen die groep nog één groep was voor de scheuring, was hij langzaam... Kijk, je hebt... We hebben nog de naam Hoefs niet genoemd, maar de man die nog boven Benhoef stond, de eigenlijke leider van dat kamp dat het tegen Gwennet Macht uiteindelijk ging opnemen, Hoessien A, die komt ook uit de pijp. Die familie, die had dus die zelfbakclub waar ik het net over had, maar hij was zwager van Hoes. Hoes was met zijn zusje een tijd en zo waren zij dicht contact. Maar zo kwam hij als zij-instromer in die groep terecht. Ja. Vrij nieuw, maar wel vrij snel, merkten wij gaandeweg, wist hij zichzelf daar een positie te manoeuvreren, omdat hij gewoon sociaal slim was. Ik wil overigens wel even, voor we de fout maken die bij Holleder vaak gemaakt, van och, wat een leuke getapte jongen met grapjes uit de Jordaan. We hebben hier een kerkhof aan dooien op de grond
liggen. Ja, maar ik snap wel wat je zegt, dat je ziet hoe iemand mensen mee kan slepen in een verhaal.
Nee, maar snap je goed, maar ik zou niet willen.
Nee.
Stel dat de partners van vermoorde mensen deze podcast luisteren en zo. Dit is gewoon keiharde business met heel veel dode mensen.
Ja. Nou, hij stond ook gewoon terecht voor betrokkenheid bij een liquidatie en is daar ook voor veroordeeld. Dus maak je geen illusies. Dat is, weet je wel, dat is ook gewoon.
En hier, deze zaak Marokkaan hangt hem levenslang boven het hoofd. Hè. Als hier twee of drie van de aanklachten.
Zijn de enige waar die zo kans
dat is moeilijk te voorspellen. Nee, maar als je die aanklachten ziet. Kijk, het enige is, er is uiteindelijk in deze specifieke zaak, op deze aanklachten, geen lijk. Het zijn allemaal mislukte voorbereidingen. Maar voorbereiden is ook zeer strafbaar. En in een serie, dus ze worden allemaal op één na aangeklaagd voor het lidmaatschap van de criminele organisatie met liquidatie als oogmerk. Ze worden voor verschillende voorbereidingen voor liquidatie van rivalen. Mm-hmm. Als je daar een paar van die punten op die aanklachten veroordeeld wordt, dan is dat. En je hebt je strafblad. Ben heeft natuurlijk, die heeft voor die zaak in Antwerpen, heeft hij 12 jaar gekregen. Later heeft hij zich geprobeerd met die helikopter uit die gevangenis te laten trekken. Heeft hem zijn voorlopige invrijheidstelling gekost. Dus normaal zou hij na 8 jaar zijn vrijgekomen. Nu kreeg hij die 4 jaar die hij dan eigenlijk al voorwaardelijk vrij zou zijn. Die zijn geschrapt. Dus dan zit hij al echt netto 12 jaar. Als daar zometeen 1 of 2 of 3 delen van die aanklacht bij komen. Ja, dan kan hij wat wij altijd noemen een straf in letters krijgen. LL, levenslang. In plaats van in cijfers. En dat geldt ook. Dat kan voor nog wel 1 of zo. Het ligt eraan. Ligt eraan hoe die zaak zich ontspint. Moeten we niet te veel vooruit lopen dan.
Nou, bij hem zag ik wel voor het eerst ook dat ik dacht, wow, dit speelt zich dus echt. Dit is niet meer gewoon. In die Willem Holleder-zaak had je toch altijd gewoon zo'n soort Amsterdams idee, weet je wel. Willem Holleder die dan bij de vastgoedsbaas in Amsterdam langs ging. En dan kreeg er eentje in een café op de Willemse Parkweg een draai om zijn oren. En die moest naar het Amsterdamse bos komen. En dat soort gedoe. En deze jongens waren zo internationaal georiënteerd. Gelijk, eigenlijk zaten we in 2 jaar. Zaten we in Marokko. En daarna
en
was het Dubai. En daarna weet je, werd het Panama. En dat je echt denkt, wow, deze mensen gaan gewoon de hele wereld over. En dat was toen eigenlijk voor het eerst. En dat is nooit meer veranderd.
Nee.
Dat was voor ons trouwens ook nog wel interessant. Want je noemt Marokko. Wij zijn samen naar Marokko gegaan. Toen de tijd al. In 2014. We waren allebei bezig met het schrijven van een boek.
Ja.
En voor Holleder kwam je niet in Marokko. Dus het was wel een extra dimensie aan ons, aan ons werk. Wij waren allebei bezig met het eerste boek dat we allebei erover hebben geschreven. Het Openbaar Ministerie. Dat ging over de staatsliedenbuurtzaak. In die zaak. Daar waren 2 jongens hier gepakt. Die hebben uiteindelijk hier levenslang gekregen. De derde. Die is gevlucht naar Marokko. Die was daar even ondergedoken. Die is daar gepakt. En als een van de eerste zaken ging het Amsterdamse Openbaar Ministerie die Nederlandse dossiers over de staatsliedenbuurtmoorden naar Marokko brengen.
Mm-hmm.
Met als oogmerk dat hij daar op grond van die Nederlandse dossiers zou worden berecht. Is ook gebeurd. En Wout en ik zijn toen meegegaan met wat recherche, met wat OM en zo naar Marokko.
Ja.
Daar om te kijken hoe gaat deze zaak. De Nederlandse staat vond dat wel prima. Want die wilde hier wel het idee hebben. Vluchten naar Marokko heeft geen zin. Want we kunnen hier ook daar berechten voor een Nederlandse zaak. We zijn later nog. Ik ben geloof ik 6, misschien 7 keer naar Marokko geweest. Ook om die zaak verder te volgen. En dan ook met die verstanden dat soms is het ineens. Het staat gewoon op de rol. En er staat niet bij. Wordt die inhoudelijk behandeld of niet? Dat blijkt pas die dag. Dus dan ben je daar. En dan zit je 3 uur te wachten bij andere zaken. En na 5 minuten. Ik wist precies hoe dat dossier eruit zag. En dan zag je hem op die stapel steeds dichterbij komen. En dan ineens was daar, komt die Hamza, zo heette die verdachte, Hamza B, komt die zaal binnen. Nou ja, en dat enorme dossier, of dat pak, komt dan op tafel. En dan murmel in hoog Arabisch. Dus moest, dat kan ik niet verstaan, dat moet getolkt worden. Ja, en, het gaat toch vandaag niet door, hoor je dan van de tolk. Nou, oké, dan gaan we maar in Tanger weer iets anders doen. Wout en ik zijn ook daar wel clubjes geweest om te kijken hoe het, welke clubs daar die Nederlandse criminelen gebruiken op de feesten en zo.
Maar werd er dan niet gesproken om hem dan uit te leveren aan Nederland om hier te laten berechten?
Marokko levert geen Marokkanen uit.
Hey, maar je ziet het dus nu ook in die zaak Tachje.
Zo meteen ga ik echt nog een vraag stellen, jongens. Jullie zijn echt lekker op stoom, maar dat geeft niet Wout.
Je ziet ook verder. Dat was dus een prelude van wat er nu allemaal gebeurt in de zaak Tachje. Ook daar zijn mensen nu, familieleden, afgelopen week werd bekend dat een neef van hem veroordeeld is daar tot 6 jaar.
Ja.
Weet je, dus daar was weer die blauwdruk. Dat je, en dat is allemaal natuurlijk achteraf beschouwend. Maar het was toen nieuw. En nu is het gewoon usance, zoals je weet.
Want ik wilde nog even teruggaan. Want die hebben heel kort genoemd dat boven Ben nog de hoofdverdachte of de leider van die bende stond. Als ik het bende mag.
Vermoedenleider. Door justitie.
Die Hussein. En die zit dus ook in Marokko.
Ja, die zit al heel lang in Marokko. En het verhaal gaat altijd dat hij bescherming geniet van de beruchte Marokkaanse geheime dienst. En misschien zelfs van het Koningshuis. Wat er ook van zij. Hij is daar geregeld in clubs ook gesignaleerd. En met grote auto's en zo. Zowel Wout als ik.
Oh, hij zit daar niet vast. Hij woont
daar. Nee, hij woont daar. En zijn familie wordt in dit dossier Marokkanen uitvoerig beschreven. Komen we misschien nog wel een keer op terug. Maar het idee dat zijn pa in Marokko allemaal onroerend goed regelt. Misschien wel van het geld dat Hoes heeft geregeld. Hij heeft hier broers en zussen. En die moeder die zou overal van op de hoogte zijn en zo. Dat staat uitvoerig in die dossiers beschreven. Maar hij is nergens in de verdachtebank. Ze hebben gewoon geen bewijs tegen hem. Dus, en ook niet tegen de rest van de familie. En die wonen gewoon in de pijp, sommigen. En die leven nog lang en gelukkig vooralsnog. Het is wel intrigerend dat het Openbaar Ministerie hem echt plaatst als een van de leiders van een van de kampen. Nou, Gwennet Marta is geliquideerd in mei 2014. Mm-hmm. Ben zit nu in de tweede ronde misschien wel voor levenslang gaat hij op. En Hoes zit in de zon.
Sowieso, hè. Als je
maar is het wel gek als je toch als leider wordt beschouwd dat je dan als enige een beetje buiten de boot valt nu?
Het kan zijn dat hij slimmer is geweest met PGP's. Het kan zijn, want er zat wel, dat is wel een idee, dat er steeds boodschappen werden doorgegeven. Bijvoorbeeld naar zijn familie, dat hij niet rechtstreeks de hele tijd getapt. Hij komt niet over de tap, het ouderwetse telefoon afluisteren. Hij komt niet rechtstreeks in elk geval in belastende zin voor genoeg bewijs over PGP. En daar het idee is dat daar steeds tussen mensen werden tussengeschoven, waardoor hij zelf letterlijk buiten beeld bleef. Nou ja, hoe het ook zij, we treffen hem niet aan in de rechtbank de komende weken.
Wat gewoon opvalt is dat er gewoon, als je al die dossiers, en inmiddels hebben we er zoveel, dat je ze gewoon bijna naast elkaar kunt leggen,
mm-hmm.
is de enorme hoeveelheid doden. Dat er zoveel jonge levens eigenlijk vernietigd zijn. Dat is echt een soort gehaktmolen van de onderwereld geweest, die dat conflict.
En dat je die berichten, die lees je nu, die PGP, die onderlinge berichten.
Ja.
En dan zie je hoe verschrikkelijk gemakkelijk er wordt beschikt over leven en dood. Dat was al in de groep waar we het nu over hebben. En dat is later in de groep Tachje niet anders geworden. Als het allemaal maar bewezen wordt dat zij de gebruikers mm-hmm. zijn. Maar dat is een rode draad in ook deze zaak. Dat je ziet hoe makkelijk, die moet eraf, die moet eraf. En die zijn verraaiers. En twee van de broertjes, Gahit en Gafik Yaklaf. Eentje is al geliquideerd, maar die noemden ze de zusjes. En die spelen een beetje tussendoor. Die waren eerst dik met Ben toen en dik met Gwennet. En dat heeft een beetje gespeeld. Je ziet dat die gasten daar ook de hele tijd besproken worden. Als je die anderen mee kunt nemen, dan schiet je hem toch ook lekker dood. Weet je wel, krijg je twee keer geld.
Maar je hebt toch, hoe je dat nou zegt, die rode draad is dat vreselijke geweld en al die liquidatie.
Die roekeloosheid ook.
Maar het komt, ik denk dan ook van, als je nu opgroeit als beginnend crimineel, gaat het ook niet meer anders zijn. Het milieu wordt niet meer anders.
Nou, een slimme begin twintiger, die zou kunnen zien waar dit pad naar leidt. Nou, helemaal niks. Dus dat is.
Ja, maar goed, die slimme twintigers van 10 jaar geleden wisten natuurlijk ook al dat het naar niks leidde.
Ja, maar nu is het wel vaker in echt in de media gekomen door die berichtgeving.
Die slimme twintigers van 10 jaar geleden, die gingen ervan uit dat hun communicatie nooit zou worden onderschept.
Ja, dat is waar.
Dat is echt anders. En ik weet ook nog, het is in deze zaak dat ik voor het eerst echt PGP-berichten onder ogen kreeg. Dat ik dacht, wauw, weet je, dit is wel het nihilisme van dat van dat bestaan. Dat trof me wel. Dat je denkt van het enige waar dit allemaal om draait is geld. Er is geen eer. Er is eigenlijk helemaal niks. Het is gewoon geld.
En het enige waar het toe leidt is paranoia.
Ja.
Of de dood of de cel. Ook degene die nog leven, die altijd over hun schouder kijken. Je kunt echt niet, dat zie je in die berichten zo makkelijk terug. Dat ze zijn ook allemaal bang. Soms laat ze preventief iemand afknallen. Omdat alles is die ander de eerste.
Ik vind het allemaal weer vreselijk. Maar we gaan er vast meer over lezen op het parool.nl. Want vanaf volgende week en tot en met half oktober, zei je, speelt deze Marokkanen in de rechtszaal. Dankjewel Paul Vught, dankjewel Wouter Laumans. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Tachi-podcast van Het Parool. Heb je een vraag, mail hem naar tachi@parool.nl. Dankjewel voor het luisteren. En oh ja, mijn naam is Corrie Gerritsma. Tot de volgende keer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.